En jullie ook de zegen van de Heer. Zegen betekent goede woorden die van invloed zijn. En God geeft je die. Hij heeft je al gegeven en hij gaat ermee door. Als ik denk aan de rust en de stilte die we net ervaarden. Dan denk ik eigenlijk aan al die momenten dat ik thuis op een stoel ga zitten. En ik heb thuis verschillende stoelen, verschillende kamers waar ik gewoon even neer kan zitten. En dan ben ik bij Jezus. Of ik ben aan het wandelen en dan ga ik op een bankje zitten en dan ben ik bij Jezus. Bijzonder, hè? Dat kan gewoon. Je kan bij Jezus zijn en daar is het zo goed. Want hij woont in je hart en hij bevestigt hoe geliefd je bent. En dat mag je dan ontvangen. Hij zegt, je bent goed in Gods ogen. En dat mag je dan ontvangen. Dan mag je zeggen, Heer, wat een genade. Wat een rijkdom dat ik mag leven. En wat heerlijk dat ik dat mag ontvangen. Nou, soms vinden we dat moeilijk. En in die ervaringen die ik met Jezus heb, heb ik meditaties geschreven. 90 meditaties, rust bij Jezus. En Marjan, mijn vrouw, die is vormgever, die heeft daar een stoel neergezet. Zo'n stoel waar je op kan gaan zitten. Als je genoeg hebt van die dagboeken die ik eerder geschreven heb. Ik hoorde net vanochtend dat iemand er nog mee bezig was. Maar dit is weer zo'n nieuw dagboek. En dan speciaal geschreven om in die rust te komen. Het gaat over stilte. En de rijkdom van stilte. Want bij God ben je niet eenzaam in de stilte. Maar is er gevulde stilte. Hij vult de stilte met zijn aanwezigheid. Met zijn bevestiging. Dat vind je hierin terug. Het gaat ook over liefde, hoe geliefd je bent en hoe vol liefde God voor ons is. En hoe we onze liefde ook kunnen uiten naar hem toe. En het gaat over een heel hart. Want als je tot rust komt bij God, dan kom je bij je hart. En dan gaat hij je daar zo genezen, dat de pijn verdwijnt. Nou, daar gaat dit boek over. En ik heb meegenomen dat je denkt, van dat is wat voor mij. Of voor iemand die die rust wel kan gebruiken. Volgens mij kun je dan een heleboel mensen bedenken. Dan kan je het boek meenemen. Iets anders, wat ons erg bezighoudt, Marjan en mij ook, dat zijn huwelijken. En we hebben net gisteren weer, zijn we gestart met een hemels huwelijksseminar in een kerk in Naaldwijk met 12 echtparen. En in januari doen we dat weer met een open hemels huwelijksseminar in Soest. Maar alles wat we daar ontdekken en ervaren en zien, dat hebben we eigenlijk samengebracht in een kalendertje. 52 korte spreuken met op de achterkant opdrachten die je kunt doen als echtpaar. En wat je eigenlijk motiveert om gewoon regelmatig tijd voor elkaar te nemen. Er zitten hele leuke, gekke, speelse, maar ook diepe, gevoelige, sterke dingen in waar je gebruik van kon maken. En iemand daarachter die was aan het bekijken, die zegt, verrip joh, elk kaartje lijkt wel een aanzichtkaart. Nou, zo is het ook. Je zet het op je tafel of op je schoorsteen of weet ik waar je het neerzet op je nachtkastje. En elke keer spreekt daar iets uit. Hè? Waar je vandaag samen aan begint, zal het verschil maken voor jullie toekomst. Morgen staat hier bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat zijn allemaal van die inspirerende dingen. En misschien heb je er wat aan. Misschien denk je van, oh, ik weet wel iemand die een goede impuls voor zijn huwelijk kan ontvangen. Hè? Of misschien denk je, dat is leuk voor ons. Maak er gebruik van. Het is cadeautijd zo ongeveer. Dus goed om te doen. Ik wil eigenlijk met je van heel groot naar heel klein. Heel groot als het gaat om alles wat er in de wereld gebeurt. Naar heel klein dat wat zich in je eigen hart afspeelt. En ik wil je meenemen naar 2 weken geleden. Toen was ik in Israël. En ik was daar omdat een gemeente, een grote gemeente, de Doorbrekers in Barneveld en in Amersfoort zitten ze en in Goes en in Zwolle, een gemeente van zo'n 2.500 mensen denk ik, die wilde betrokken raken bij Israël. En ze vroegen mij om een reis te leiden met een eerste groep die dan mee zou gaan. En ik zou daar dan het woord openen in Israël. En overal waar Jezus geweest was, zou ik spreken en dat dichtbij brengen. Dat is heerlijk om dat te doen. Ik denk dat ik voor de 8e of de 9e keer ging. En daarmee zou eigenlijk ook vanzelf, omdat je door het land reist, zou je zicht op Israël wat scherper worden. En dat werd eigenlijk, ik ben er vorige week vrijdag teruggekomen, vrijdag een week geleden. Eigenlijk werd dat zo scherp als het ging om, wat is er eigenlijk allemaal gaande in de wereld. En het ontgaat jullie niet, hè, dat er spanning is in het Midden-Oosten. Die spanning wordt ook meegebracht naar Nederland toe. En we hebben dat van heel dichtbij gezien. We waren in Jeruzalem en daar waren de groepen militairen en politie, mensen heel nadrukkelijk op de been. Vaker, groter, meer dan wat ik ooit gezien heb. En we hoorden ook van aanslagen, we hoorden ook schoten, hoorden we gelost worden. En dan zie je eigenlijk dat daar spanning zit. Die spanning die kunnen ze heel goed isoleren. Dus het is niet zo dat je als toerist of als gasten dan gevaar loopt direct. Omdat Israël erop getraind is om dat gelijk te isoleren en buiten de gemeenschap te brengen wat daar gebeurt. Maar goed, je loopt daar wel tegenaan. En wij kwamen op een bepaald moment op een hoogvlakte terecht, de Golanhoogvlakte. Dat is eigenlijk het drielandenpunt, Israël, Libanon en Syrië. Waarop je ook, omdat het zo hoog is, kan kijken in Syrië. En we hoorden daar de bommen vallen. Woem, woem, woem. En als je keek, zag je in de verte, daar waar Damascus ligt, dat is zo'n 40 kilometer verderop, zag je ook de rookpluimen omhoog gaan. En dan realiseer je op dat moment, er is een oorlog gaande, er is een spanning gaande rondom Israël. En waar het zich ook afspeelt, het is eigenlijk allemaal daar waar God grote plannen heeft. En dat is bijzonder. En het is ook triest, hè, want je weet dat bij elke bom die valt, sneuvelen mensen. Op de vlakte waar wij waren, dat is een UN-gedeelte, daar stonden soldaten, ook Nederlanders stonden te observeren en te turven wat er allemaal gebeurde. Daar in Syrië, want ze kunnen er zelf niet bij komen, hè, omdat de machten daar allemaal tegen elkaar strijden. En dan ben je eigenlijk je leven niet zeker. Hè, maar ze zeiden van het neemt toe. Ik heb met ze gesproken, het neemt toe. En het is verbazingwekkend, het is huiveringwekkend wat daar gebeurt eigenlijk. En we hebben daar staan bidden. We hebben onze gezichten gedraaid naar die landen. We hebben gezegd, God, openbaar uzelf, Jezus. Openbaar uzelf, juist waar die machten optreden, laat zien wie u bent. En dat gaat tegen alle logica in, want de christenen verdwijnen daar. Die vluchten daar, zijn de eerste die weggaan. En we hebben onze handen ook gekeerd naar Israël. We hebben gezegd, God, openbaar uzelf, openbaar Jezus in Israël. En laat de wereld zien wie u bent. En er kwam profetie. En een van de meest fascinerende profetieën die ik hoorde, dat was, als de machten zich samen trekken rondom Israël, dan breekt er opwekking en reformatie uit in de rest van de wereld. Dat is wat. Ja. Als de machten zich samen trekken rondom Israël, dan hebben ze geen tijd om met ons hier bezig te zijn. Ja. Zoals Jezus belaagd werd door de machten toen hij stierf aan het kruis. En de dikke duisternis was, kwam er ruimte vrij in de wereld voor genade. Voor een openbaring van Gods hart in de wereld. En dan zei Jezus ook, ga de wereld in. Breng het evangelie. Want hij heeft zelf die machten in zich opgenomen. En de geest kwam beschikbaar. We hebben erover gezongen. De geest is in ons midden. Hij vult ons. Hij wijkt niet meer van ons. Hij is niet afhankelijk van onze tekorten. Jezus zegt, hij zal in eeuwigheid bij je blijven. En die geest, die doordrenkt de wereld. En er zijn tijden in de geschiedenis dat er grote openbaring is van Jezus in de tijd dat God zijn plan aan het vervullen is met Israël. Dat is gaande. Dat is een groot wereldgebeuren gaande. En tegelijkertijd komt dat ook heel dichtbij. Want ik weet niet of je wel eens kijkt naar vluchtelingen die hier het land binnenkomen of misschien de grenzen overkomen. En dan zie je ze daar en dan kijk je in die ogen, dat kun je op televisie zien. En dan zie je de angst voor alles wat ze achtergelaten hebben. He, soms komen ze van bootjes af, soms komen ze door prikkeldraadversperringen heen. En dan zie je de angst die ze achter zich laten. Ik weet niet of je dat wel eens ziet, hè? Maar dat staat in hun ogen en je ziet dat aan hun houding. En dan zijn ze ergens doorgebroken en dan zie je ook de blijdschap en de bevrijding dat ze eigenlijk ergens zijn nu waar ze tot rust kunnen komen. En ik dacht, ja, die mensen daar uit Syrië waar we de bombardementen zien, dat zijn die mensen die we hier thuis krijgen. Ongelooflijk, met die angst in hun ogen, met die trauma's. En het vreemde is, dat komt dan bij mij heel erg dichtbij. Want mijn moeder was een vluchteling. Mijn moeder vluchtte voor mijn vader. Die is verschillende keren gevlucht voor mijn vader. Huiselijk geweld. En dan nam ze ons mee en dan werden we ergens gedropt. Een paar straten verderop en dan vluchtte zij verder. En dan keek ik in haar ogen en dan zag ik hetzelfde als wat ik bij die vluchtelingen zag. De pijn, de moeite, het verdriet, de angst voor wat er thuis zou gebeuren. Dan heb je geen thuis. En dan loop je met je kinderen over straat. Waar moet je ze dumpen? Ik heb dat gezien op de arm van mijn moeder. Datzelfde gevoel. En dan zeg je, Heer, wat is er aan de hand in deze wereld? En het bijzondere is, daarom sta ik hier, dat God zo rijk is aan barmhartigheid. en zo groot is in het bieden van troost en van hoop. En werkelijk je angst wegneemt. Ik ben niet bang als ik daar in Israël ben. Ik heb ook in oorlogsgebied gezeten in Libanon. Ik ben niet bang. Weet je, ik ken de gevaren. En ik ken het verdriet wat erachter zit. Maar ik weet dat ik in de handen van God ben. Ik ben niet bang dat ik gedumpt word of dat ik veroordeeld word. Of dat ik het niet mee mag doen of dat ik buitengesloten word. Of dat mijn leven beheerst zal worden door pijn. Ik ben niet bang. Want ik weet dat er in Jezus geen veroordeling is. En die boodschap is in het kleine zo krachtig. Dat je kan zeggen, ik laat wat dat thuis gebeurd is. Hè. 1 op de 5 gezinnen maakt huiselijk geweld mee, wist je dat? Wat ik vertel is helemaal niet uitzonderlijk. Mijn moeder vluchtte. Maar ik heb ook gezien hoe de moeder van mijn vrouw vluchtte voor haar man. Ongelooflijk, hè? Zo dichtbij. Mijn ouders, ik heb het wel eens hier gezegd, scheiden toen ze 21 jaar getrouwd waren. Ik was 12. De ouders van mijn vrouw scheiden toen ze 44 jaar getrouwd waren. Maar mijn vrouw was 40. Maar die verhalen zijn vaak hetzelfde. En waar vind je dan de moed om te zeggen, ik geloof in een hoopvolle toekomst? Dat is als je Jezus ontmoet hebt. En als die werkelijk je hart zo gevuld heeft, dat je weet, er is in hem geen veroordeling. Ik kan de vijand en de vriend, kan ik in de ogen kijken en zeggen, maar Jezus houdt van je. En dat is de hoop voor deze wereld. En dan gaat hij dingen schetsen, in de Bijbel ook, er worden dingen geschetst, dat wil ik met je lezen. Het gaat over de revolutie van genade, laat maar zien. Dat is de titel. Dat klinkt heel groot. Ik had ook kunnen zeggen opwekking of reformatie. Een doorstroming van Gods liefde, Gods karakter in de wereld. Die gaande is. En misschien denk je van, ja, moet je kijken, we zijn maar een kleine gemeente. Nou, er zijn er kleinere in Nederland. Gelukkig. En jullie hebben geweldige kwaliteit. Als het gaat om de aanbidding. Als het gaat om saamhorigheid. Hoe je elkaar weet te vinden. Heerlijk is dat. Jullie staan op het fundament van genade, het evangelie van genade, waarvan Paulus zegt, dat kan onze zielen behouden. In Handelingen 20. Dat kan onze zielen, de inwendige mens, dat wat speelt in ons hart, kan het redden, kan het zeggen, maar er is hoop voor de toekomst op dat fundament van genade, waar Jezus alles heeft volbracht, waar je zonden definitief voor altijd vergeven zijn. Dat is de hoop voor de wereld, dat je elkaar kunt vergeven. En dat je kan zeggen, met Gods ogen weet ik dat ik goed ben. Ik ben gerechtvaardigd. Goed in Gods ogen. Dat is het evangelie van genade. En dat je kunt zeggen, de geest woont in mij, die zal uit mij niet wijken. Omdat God afgerekend heeft met mijn zonde, is die altijd bij mij. Dat is het evangelie van mijn genade. Om me te leiden, om me uit mijn rare neigingen en uit mijn tekorten te halen. Om het dicht bij anderen te brengen zonder dat er nog spanning is. Of zonder dat we elkaar nog wikken en wegen. Dat is het evangelie van genade. Dat is de revolutie die naar ons toe komt. En die de gemeentes gaat beïnvloeden op zo'n manier. Dat er een getuigenis van uitgaat naar de wereld. En dat we zelfs voor mensen die uit oorlogsgebieden komen kunnen zeggen. Hier kom je tot rust. Hier is hoop voor huwelijken. Hier is hoop voor individuen. Hier is hoop voor kinderen. Die misschien hun ouders kwijtgeraakt zijn. Het evangelie van genade is de hoop voor de wereld. En dan staat er in de Bijbel een gedeelte wat eigenlijk zo te gek groot is. Zo buiten proporties. Dat je het haast nooit hoort. Dat je het haast nooit leest. Maar wat zo sterk is. Ik wil beginnen in Jesaja 2, vers 2. En dan komen we straks bij de tekst terecht die je ook mag projecteren. Maar daar zijn we nog niet. We beginnen eerst bij 2. Eens zal de dag komen. Daar begint het. En als er staat, eens zal de dag komen, hè, op een dag, dan moet je je oren spitsen. Dan weet je, dit is de dag van Jezus. Als de profetie spreekt over de dag die zal komen, hè, eens zal een dag komen, op een dag, dan is het Jezus die tevoorschijn komt. En als Jezus tevoorschijn komt, is alles volbracht. Dan is het voor nu, dan is het voor hier, dan is het wat je je mag toe-eigenen. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven alle heuvels, hoger dan alle bergen. De profeet Jesaja, 600 jaar voor Christus, die ziet een dag die komt en hij zegt, er zal een kracht zijn, er zal een top zijn, er zal een piek zijn, er zal een hoogtepunt zijn waar God woont. En iedereen zal het zien. De tempel van de Heer. Ja, daar gaat het over. Nou, even voor de Bijbelkenners onder ons. Hoe moet je dit vertalen? Hoe moet je dit lezen? Als het over profetie gaat, dan zitten er altijd dimensies in. Het gaat over de tijd toen. Jesaja, 600 jaar voor Christus, het gaat over de tijd toen. Het gaat ook over de tijd van Israël. En de tijd van Israël is nog niet afgelopen. God maakt zijn plan af met de Joden, met Israël. En we zullen het beleven. En het gaat ook over de gemeente. Want in de tussentijd is God bezig met de gemeente. Deze profetie slaat op alles wat betrekking heeft over wat God wil uitwerken. Niet alleen met Israël, maar ook met de volken. Dus als het gaat over de tempel, dan gaat het ook over de gemeente als tempel. Het is goed om dat even te begrijpen. Hè? Dus het gaat niet alleen over Israël, het gaat ook over de gemeente. Omdat de profetie voltrokken wordt in alles wat Jezus heeft volbracht. En hij heeft het volbracht voor Israël, hij heeft het ook volbracht voor de gemeente. Dus eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Ja? En de kleinste tempel, dat ben je zelf. Daar woont God ook in. En God woont in de gemeente. Hij zal rotsvast staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. En alle volken zullen daar samenstromen. Ho, kun je dat voorstellen? Dat de volken, dat de mensen op aarde zullen zeggen, we moeten in de gemeente zijn. En straks, we moeten daar bij Israël zijn. Daar is wat gebeurd, daar is de openbaring van Jezus. Maar nu, op dit moment, in dit tijdperk, daar is Jezus zichtbaar in de gemeente. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer. Naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten. Hij zal ons de weg wijzen. Hé, hey. Wie onderricht ons? Gods geest. Wat zegt hij? Je bent een geliefd kind van God. Hè? Gods geest roept in ons, je bent een zoon van God. Je zonden zijn je vergeven. Je bent goed in Gods ogen. De geest is beschikbaar voor je. Dat is het onderricht. Hij zal ons de weg wijzen. Jezus zegt, ik ben de weg. Weet je wel? Dat zal zichtbaar worden. En wij zullen zijn paden bewandelen. De volken zullen zeggen, dit is eigenlijk de weg die we nodig hebben, die we moeten gaan. Als we de weg van Jezus gaan, dan slaan we elkaar niet meer de hersens in. Dan komt er eindelijk vrede. Dan ontstaat er eindelijk een andere atmosfeer. En dan is er een ander journaal, een ander nieuws. Want we gaan de weg van Jezus. Daar gaat het hier over. Ja. Vanaf Sion klinkt zijn onderricht. Vanaf Jeruzalem spreekt de Heer. En dan mag je laten zien. Of nee, wacht maar. Hij zal recht spreken tussen de volken. Over machtige naties een oordeel vellen. En dus alles wat in de wereld gebeurt. God heeft zijn hand erin. En het oordeel wat God spreekt, dat is, in Jezus is geen veroordeling. Kom nou onder Jezus, want anders blijf je onder het oordeel waarin je maar oorlog blijft voeren. Waarin je altijd maar elkaar probeert uit te moorden, probeert te kleineren, probeert uit te drijven. Zie je al die volken elkaar uitdrijven? Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar het onderricht van de Heer zegt, het is niet meer nodig. En dan krijgen we een visioen. En dat mag je laten zien. Want er staat, en dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. En geen mens zal meer weten wat oorlog is. Wauw! Als dit nou eens op het journaal kwam, mensen. Als dit visioen nou eens gezien zou worden door de wereld. Dat er een moment komt en dat Jezus dat beschikbaar heeft gesteld. Dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers. Ja, dat waarmee elkaar vermoord kan worden tot iets wat vrucht voortbrengt. Totaal anders. In plaats van vernietiging. Wat een visioen. En wat staat er, hè? Dat speren, waarmee je elkaar doodsteekt, veranderd worden in snoeimessen. Snoeimessen die elkaar helpen om mooi te worden. En beschikbaar te komen voor elkaar. Dat je van elkaar kan gaan genieten, omdat die vrucht zo heerlijk is die je elkaar kan geven. Daar gaat het hier over, hè? En dan staat er, geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Vrede op aarde. Het lijkt wel Kerstmis. Toen Jezus kwam, vrede op aarde. En geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ja, toen ik in Libanon was, dat was lang geleden, was er burgeroorlog. Ik was daar als journalist. En de granaten vlogen om ons heen. Uit elkaar, spatten uit elkaar. Het huis waar we logeerden toen we terugkwamen was doorzeefd met kogels. En ik was daar om een reportage te maken over de kinderen van Libanon in de oorlog. Die kinderen, die wisten wat oorlog was. En die zijn nu volwassen en die zijn nog steeds betrokken in oorlog. Die gaan met ISIS, gaan ze vechten. Ze weten niet beter dan van oorlog. Weet je wat hier letterlijk staat? Geen mens zal nog leren wat oorlog is. Dat is wat. Het zal niet in je hart opkomen. Je hebt geen voorbeeld meer om dat te doen. Er is geen reden meer. Waarom niet? Omdat iedereen weet dat er in Jezus geen veroordeling is. Dat hij het oordeel op zich nam. Hij werd gespiesd met die speer. Ja. Hij werd geslagen. Hij werd veroordeeld. Hij werd gedood. Omwille van ons, zodat wij elkaar niet meer hoeven te doden. Zodat we niet meer hoeven te zeggen van, jij deugt niet, ik vernietig jou. Want iedereen is geliefd door Jezus. En als we buigen voor hem, als we ons bekeren, als we ons geven en toevertrouwen aan hem, dan komt er iets anders in ons hart. Liefde in plaats van veroordeling. Genade in plaats van wet die ons weegt en zegt, je deugt niet, je moet weg. Je wordt vrij. Je zult niet meer leren wat oorlog is. Dat is een groot beeld. Dat is een groot beeld. Dit is een geweldig visioen. Dit is een visioen wat de Verenigde Naties aanspreekt. Wist je dat? Bizar, hè? De Verenigde Naties zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. In 1948. Een van de eerste dingen die ze deden, dat was tegen Israël zeggen, de Joden, jullie hebben een eigen land nodig. En datzelfde, Verenigde Naties, is nu een bolwerk wat resolutie op resolutie op resolutie inbrengt tegen Israël. En de volken spannen zich samen tegen dat volk. Waar Jezus gekomen is om te zeggen, vrede. Bizar, hè? En Israël zelf, ja, dat vecht zich er ook uit. Dat zit eigenlijk midden in die malle molen. Zij hebben ook geleerd wat oorlog is. Ze zijn bang voor een derde intifada op dit moment. Weer een oorlog in het land. De Gaza-oorlog hebben ze net achter zich. En het gaat maar door. Het gaat maar door. Nou, die Verenigde Naties, toen ze werden opgericht, toen hebben ze een gebouw in New York neergezet. En er staat dit beeld voor. Weet je waar het over gaat? Over die tekst die we net hebben voorgelezen. Ja? Weet je wie dat beeld geschonken heeft aan de Verenigde Naties? Met deze tekst erbij, want die staat erin gebeiteld, in de sokkel. De tekst, ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen de ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Jesaja 2 vers 4, dat staat eronder. Dit plaatje is geschonken, dit beeld, door de Russen. Vind je dat niet typisch? En ze zijn het totaal kwijt. Ze zijn het totaal kwijt. Het staat daar, hè? Dus aan de basis van wat er gewild werd door de volken na de Tweede Wereldoorlog, was dit. Was dit. En waar is het gebleven? Wie hoor je daar nog iets over zeggen? Ja, Michael Jackson zingt erover. Michael Jackson zingt deze tekst in We Are The World. Ja? Die heeft een droom gehad en die dacht, ik moet dit erin brengen, want dit is de enige manier om de wereld te laten zien dat het ook anders kan. Wonderlijk, hè? God spreekt en hij spreekt tegen de gemeente. Hij zegt, gemeente, geloof je in een andere wereld? Als je naar het nieuws kijkt, kun je het anders vertalen? Of ben je bang? Kun je geloven dat God zijn werk doet, dat het hier begint in de gemeente, onderling, onder elkaar? Of ben je bang? 1 op de 122 mensen in de wereld is een vluchteling. Die heeft geen huis, geen haard. Hè? Dus niet ooit een keer gevlucht, maar die leeft zonder een eigen huis. Zonder een plek wat hij zijn vaderland of zijn vaderstad kan noemen. 1 op de 122. Ongelooflijk. 1 op de 5 mensen in Nederland, in gezinnen, leidt aan huiselijk geweld. Waar zijn we mee bezig? Waar is zichtbaar dat Jezus ons werkelijk vrede wil geven? Dat begint hier, hè? Dat begint op die stoel thuis, dat je zegt, nou ben ik bij u, ik kom tot rust. En alles wat me opfokt en alles waardoor ik me aangevallen voel, of alles waardoor ik me bedreigd voel. Of alles waarin ik zelf iets moet waarmaken tegenover andere mensen. En andere mensen misschien met geweld iets aandoen. Het komt tot rust, ik laat het los. Ik ben bij u. En ik adem uw liefde in. En ik adem uw liefde uit. Ik adem uw liefde in. En ik adem uw liefde uit. Het is voor mij. Het is voor mij. En als het voor mij is, dan is het voor de hele wereld. Apart, hè? Als je gelooft dat Jezus gestorven is voor jou, dan krijg je een ander wereldbeeld. Dan geloof je ook dat hij gestorven is voor de hele wereld. En dan komt deze tekst heel dichtbij en die wordt heel erg waar. En daar ga je dan mee leven. Ik ben iemand die altijd heel erg naar buiten kijkt. Altijd erg bezig met de dingen in de wereld, met de volken en alles. Dat zit er van jongens af aan al in. Mijn vader, die dacht van, dat was ook zo'n wereldburger, die dacht van, nou, ik zorg ervoor dat ik overal in de wereld mezelf verstaanbaar kan maken. Ja. En had een hele slimme manier. Hij leerde een taal waarmee hij zich overal in de wereld verstaanbaar kon maken. Esperanto. Ja. Dat is een taal met een droom. Als iedereen die in de wereld zou spreken, zou iedereen zich verstaanbaar kunnen maken. Dus van die droom is niks terechtgekomen. Maar goed, hij leerde die taal. En hij schreef dat in boekjes. En ik was een jaar of 10. Ik heb die boekjes nog thuis, hè, schriften. En dan ging ik in tekenen. Die boekjes waren altijd half gevuld. En de rest, dat ging ik vol tekenen. Het grappige was, in een van die boekjes staat de Willem de Vinklaan. 10, 11 jaar was ik. En ik fantaseerde dat er een laan was die naar mij genoemd was, die de hele wereld overging. Door Azië heen. Er was een hele grote brug naar Australië toe. En zo ging het de hele wereld rond. Dat is echt waar. Ik heb dat nog thuis liggen. Ik maakte ook tekeningen van de wereld. En daar seerde ik waar mensen van Jezus hadden gehoord. Want ik droomde daarvan. Ik wilde zendeling worden. En journalist. Als kind al. Over Jezus spreken en boekjes maken over Jezus. En ik was 33 toen er een strip uitkwam. Een stripboek. Dat ik gemaakt had met de visie, dat moet de hele wereld overgaan. Ik ga het zo eenvoudig maken, dat ook mensen die moeilijk kunnen lezen, toch kunnen begrijpen. En dat boek, dat verschijnt voortdurend in allerlei vertalingen. Het is inmiddels in 80 talen vertaald en gedrukt. Ja, je kunt het op internet vinden, op Facebook. Dan kun je al die talen kun je bekijken en doorgeven aan anderen. Wonderlijk, hè? Dat zat er als kind al in. Ik woon nu in Rotterdam, laat het eens even zien. En daar heb je aan de boompjes, heb je bij de Maasboulevard, langs de Maas. Ik woon aan de overkant, daar, die huizen daar. Maar aan deze kant van de Maas, en daar loop ik vaak, daar heb je een vlaggenparade. En toen ik hier kwam wonen, dat is nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, toen zei ik tegen mevrouw, kijk, dat hebben ze voor mij neergezet. Die vlaggenparade. Ja. Dat zijn alle vlaggen van de Verenigde Naties die daar staan. Iets van 230 of zo. En dan loop ik daar tussendoor en dan zeg ik, oh heer, elk volk voor u. Elk volk voor u. Elk volk voor u. Jezus, ga de wereld in. Oh, en ik wil erbij betrokken zijn. Dank u wel dat ik naar Israël mocht. Dank u wel dat ik mocht bidden voor die volken daar. Want hij is voor iedereen gekomen. En hoe weet ik dat? Omdat het bij mezelf binnengekomen is. Omdat ik zelf gegrepen ben door Jezus. Er is nog zo'n droom. En die vind je in Jesaja 11, een paar bladzijden verder. En dat begint eigenlijk met openbaring over Jezus. Als je bij vers 1 leest, dan gaat het over een stronk van Izaï die opkomt. Een scheut die tot bloei komt. En dan gaat het over de geest die op die persoon zal rusten. En die een genadejaar zal aankondigen. Jezus eigent zich die tekst toe, die zegt dat ben ik. Uit Jesaja, uit de profetie. En dan gaat het verder over alle dingen die hij doet. Hè, dat hij spreekt en dat hij gerechtigheid zal brengen. Je bent goed in Gods ogen. Dat is je recht. Hè, dat soort dingen. En dan komt er een soort droom. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Heb je dat wel eens gelezen? Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Een kalf en een leeuw zullen samen weiden. En zo gaat het verder. Allerlei onmogelijke dingen ziet Jesaja dan. En die zegt, dat is een droom. Dat is een droom. Ik zou zeggen, dat is een kinderdroom. Dan kun je als poppetjes kun je een leeuwtje naast een lammetje zetten. Toch? Dat heb ik als kind wel gedaan. Wie durft er nog te dromen als een kind? Wie komt er uit zijn cynisme en zegt, ik geloof dat er een nieuwe wereld mogelijk is. En ik weet wel, er is een nieuwe schepping die straks komt. Hè? Als Jezus terugkomt en in een punt des tijds ons meeneemt, dan zal er een nieuwe schepping zijn. Maar je mag nu al dromen van dat wat God gaat doen, ook in je eigen leven. Hij maakt het onmogelijke waar. En dan staat er in vers 9, dat mag je projecteren, niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Niemand zal nog kwaad stichten. Er zal kennis van de Heer zijn. Je zonden zijn je vergeven. God houdt zoveel van je, dat je niet meer hoeft te zeggen, hij is beter dan ik, dus ik sla hem verrot. Het is er niet meer bij. Dat is het evangelie. Het evangelie wat zo krachtig is, dat het in je eigen hart begint. En dat het dromen geeft die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Durf je te dromen? Durf je te zien wat God van plan is met deze wereld? Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan. Daar heb je die vaandel, daar heb je die vlag. Ik loop tussen die vlaggenparade door. En even tussen haakjes, dat is wel heel grappig. Die vlaggenparade die eindigt dan met een hele hoge vlag. De rest is ook mooi. Maar één vlag steekt er dubbel en dwars bovenuit. Dat is niet de vlag van Feyenoord in Rotterdam. Maar dat is de vlag van Nederland. Grappig, hè? Die moet dan toch boven alles uitsteken. Maar dan denk ik, ja, maar er is een vlag die nog veel groter zal zijn. Jezus, die vlag zal als een vaandel staan voor alle volken. En ze zullen zeggen en zien, hij heeft het volbracht. En alle generaties zullen zeggen, wat hij gedaan heeft, heeft mij zo veranderd dat er vrede is. Dat er een andere wereld is waarin we leven. Ongelooflijk. En weer, hè, het klinkt zo ver weg. Maar het komt zo dichtbij. Als je zegt, het begint in mijn eigen hart. Ik neem die tijd met Jezus om gevuld te worden met die vrede. Dat mag me opbouwen, dat mag me sterken. Hè. Daar mag ik op uit zijn. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Nou, dan wil ik een kleine omslag maken, daar sluit ik mee af. Die woonplaats van God, waar de volken op afkomen, die schitterend zal zijn, is hier nu de gemeente. Jezus woont hier in ons midden. Je hebt hem in je hart, hè? Je bent zelf de kleinste tempel. Ja? Maar goed, met jezelf omgaan is nog wat anders dan met een ander omgaan. God woont in ons midden. En wat hij in het groot laat zien en wat hij net heeft laten zien over die wereld en die volken, dat is hier de broedplaats waar die begint. In de gemeente. Hoe we hier met elkaar omgaan. Daar zullen mensen op afkomen. Volken zullen daarop afkomen. Moslims zullen zeggen, ik mis een vader. Want Allah is geen vader. Mag ik alsjeblieft ontdekken wie hij voor jullie is? Ja. Hindoes zullen binnenkomen. Die zullen zeggen van, we gaan zo gebukt onder alles wat van ons geëist wordt aan de offers die we moeten brengen. En de rituelen waaraan we ons moeten houden. Waar halen jullie die rust en die vrede vandaan? Ja. Boeddhisten zullen binnenkomen. Die zullen zeggen, het leek allemaal zo vredig wat we predikten. Maar we hebben gekeken in Nepal en in Burma. Wat een verschrikkelijke godsdienst het eigenlijk is. Die de dood verheerlijkt, het nirvana, het niets. Ongelooflijk. En ga zo maar door. Ja. Mensen die misschien hun eigen bezit tot hun god gemaakt hebben, zullen zeggen, ja, het kan me zomaar ontnomen worden. Hoe kun je die vrede bewaren? En dan is hier een gemeenschap die zegt, ja, wij weten hoe dat kan. Hier moet je zijn. Paulus ziet dat, hè? In Efeze. Efeze 1, boek van Efeze, gaat helemaal over de gemeente. En dan die laatste verse van vers 1, vers 22. Daar staat, God heeft alles aan de voeten van Jezus gelegd. En Jezus als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Gaat over de kerk, gaat over de gemeente. En hij zegt, God heeft alles, de hele wereld, de hele geschiedenis, alle machten, alles wat zo ontzettend groot lijkt. God heeft alles aan de voeten van Jezus gelegd. Jezus is Heer. En we hebben het gezongen. I put it under my feet. Yeah! Toch? Ja. Hij heeft alles onder zijn voeten gelegd. Hij heeft alles onder zijn voeten gelegd. En hem als hoofd aangesteld. Voor de kerk. Alles onder zijn voeten. Ter wille van jullie. Ter wille van ons. Ter wille van de gemeente. terwille van die tempel waar God in woont. Terwille van zijn lichaam, ander woord voor de kerk. Jezus het hoofd, zijn lichaam is dan de kerk. En wat er dan gebeurt, dat is dat de volheid van Jezus in die kerk binnenstroomt. Hij vervult dat. Hij vervult zijn volheid. Wat is de volheid van Jezus? Wat is de heerlijkheid van Jezus? Wat is de glans? Wat is de glorie van Jezus? Heb je er wel eens over nagedacht? En wij aanbidden soms zijn heerlijkheid. Weet je wat dat is? Jezus glimt en glanst en ontvangt glorie van God. En die glorie zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik zoveel plezier. Daar is Jezus zo vol van, dat hij ervan straalt. Nu, op dit moment, in de hemel. Ja, de glorie van Jezus. En God heeft zijn geest gegeven, daar hebben we ook over gezongen. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En die geest, die stroomt binnenin ons met diezelfde glorie. Als Jezus glimt in de hemel van het feit, ik ben zo geliefd door de Vader, dan komt dat bij ons binnen door zijn geest en dan zeggen wij, wij zijn zo geliefd door de Vader. En die straling, die glans, die glorie, die heerlijkheid, die majesteit. Ja, al die woorden die dat eigenlijk uitdrukken. Kadosh in het Oude Testament. Dat geweldige van Gods heerlijkheid is in ons midden. En we stralen ervan. Er zijn wel eens mensen die zeggen, Willem, je gaat stralen als je het over Jezus hebt. Ja, ja, want hij houdt van mij. Hij ziet mij zo zitten. Hij heeft zijn leven voor me overgehad. En dat leven is zo krachtig. Hij is erin opgestaan dat ik daar deel aan mag hebben. Wat een hoop, wat een geloof. Wat een plezier om daar gebruik van te maken. Om daarin te staan, om daar vol van te zijn. Om daarvan uit te leven. Ik ga nog een boekje erover schrijven. Echt, echt. He? En die Willem de Vinklaan, watch, zal naar al die plekken toe gaan. En af en toe mag ik er achteraan. Ik ben dit jaar naar China geweest. Dan mocht ik spreken in een conferentie van de Staatskerk. Ja, daar is ook openheid voor het evangelie van genade. Volgend weekend ga ik naar Polen. 4 kerken komen er samen. Kom alsjeblieft, versterk ons fundament. Laat ons meer van Jezus zien. Ja, ik heb het niet gezocht. Het komt eruit. En er zijn er mensen die zeggen, daar willen we graag meer van. Omdat de kracht van Jezus zo heerlijk is. En als je dacht, ik ben de enige die het gelooft. Je bent het niet. Kijk maar om je heen. En als je dacht, het zit er nog zo slap in. Weet je, er is altijd ruimte bij God om te komen en te zeggen, meer van u. Meer van u. En als je een poosje even niet bij hem geweest bent, hij zal nooit zeggen, wat was je hier? He? Want zodra hij dat zou zeggen, zou je je veroordeeld voelen. Er is in Jezus geen veroordeling. Helemaal niet. Er is geen enkel verwijt. Geen enkel verwijt. Hij is beschikbaar. Zullen we bidden? Ja, dank u Jezus. Heer, dank u dat u ons bemoedigt. Ik weet wel, we zijn helemaal opgerekt met dit woord. Maar ja, dat doet u ook in uw woord. Heer, u kunt soms een enorm perspectief schetsen. En eigenlijk moeten we zeggen, dank u wel dat u ons daarin meeneemt, Heer. Want onze blik op de wereld is vaak zo beneveld door al die ellendige journalistiek. Die dingen uitvergroot en dingen banaal maakt en dingen oppoetst. Of ja, weet ik wat allemaal, Heer. Maar waarachter helemaal niks zichtbaar is van wat u doet. Maar uw woord maakt het duidelijk. Dank u voor het woord. Heer, en in dat enorme perspectief waar we deel aan hebben, want we zijn allemaal wereldburgers. De wereld wordt kleiner en die komt dichterbij. Zijn we ook heel persoonlijk in onze eigen nood aangesproken door u, ook vandaag. Omdat u zegt, ik kom met vrede bij je. Ik kom met liefde bij je. Ik kom met gerechtigheid bij je. Ik kom met herstel. Ik kom met genezing. Dank u, Heer. En dank u dat u ons daarin zegent en zoveel geduld met ons hebt, dat u blijft werken aan dat wat u zo graag aan ons wil geven. Compleetheid. Volheid. Tot overstromens toe. En wat we nou heel graag willen, Heer, dat bidden we als gemeente. Dat is dat we zo vol zullen zijn dat we inderdaad zullen overstromen. En u doet dat. We eren de mensen die daarin voorgaan. We eren ze, want we geloven, Heer, dat we het samen mogen doen. En we willen ze ook aanmoedigen. Ga met Jezus. Dank u dat u voeding geeft. Dank u dat u bescherming geeft in de gemeente. Dank u dat u herstel geeft. Heer, maar dat het nog verder mag gaan, dat het uit mag stromen. Dank u, Jezus. U zegent ons daarin. Amen. Amen. Ad, maak jij het af? Of de muziek?